De verkiezingen voor het Europees Parlement staan weer voor de deur.
And our standpoint is: the European Union is not perfect, but it's the best Europe we ever had.
Alors, mes chers amis, où notre pays est face à un choix électoral crucial.
Die EU ist zutiefst undemokratisch und übergriffig.
Much of what we thought was safe in Europe is at stake.
Terwijl er oorlog woedt, boeren zich roeren, klimaat en vooral migratie de kiezer bezighoudt. Er staat, kortom, behoorlijk wat op het spel.
Dit is Brusselse Gangen, een driedelige podcastserie van Adformatie over communicatie en de aankomende Europese verkiezingen in juni 2024. Tijdens drie gangen praat ik, Jasper Mulder, met verschillende experts over desinformatie in verkiezingstijd, on- en offline communicatie en politieke campagnes. In deze aflevering de lunch met Annemarie Litjens van campagnebureau Meute. Hey Annemarie, waar zijn we nou? Het is een heel druk gebied dit. Kun je vertellen wat hier gaande is?
Ja, nou, we zitten echt in het hart van de Europese wijk hier. We zitten op een steenworp afstand van Plas Lux, ofwel Plas Luxemburg. Wat hier vaak Plux of Plas Lux wordt genoemd. Ik weet niet of je het plein in Den Haag kent. Hè? Dat is het grote plein voor het Binnenhof. En daar is het op donderdag altijd heel gezellig. Want iedereen uit de Tweede Kamer en daaromheen die gaat daar lekker borrelen. Nou ja, Plas Lux is eigenlijk datzelfde, maar dan voor Brussel. Want het ligt namelijk aan het Europees Parlement. En wij zitten in een zijstraatje daarvan, zitten we op het terras.
In de zon ook nog.
In de zon, ja, heerlijk. Dat is uniek hier in Brussel.
Die schijnt hier niet zoveel, hè?
Die schijnt hier niet zo vaak. Nee. Dus we hebben een paar hele donkere, grauwe, grijze wintermaanden gehad.
Je noemde Den Haag al even. Je hebt natuurlijk als campaigner in Nederland gewerkt. Ja. En sinds een tijdje, hoe lang zit je hier precies nu in Brussel?
Ik ben in december 2022 hier naartoe verhuisd. Ja. Maar toen hoogzwanger, dus eerst om het zwangerschapsverlof, wat uitstekende periode is om ook de stad even te leren kennen met baby in de kinderwagen. En sinds september 2023 echt van start met Meute Brussel.
Ja, zit er veel verschil dingen? Heeft het je verbaasd hier?
Ja, best wel. Ik ben opgegroeid in de buurt van Breda. Mm-hmm. En dat is hier een uurtje rijden vandaan. Dus je denkt, hè, hoe groot kan de cultuurschok nou zijn? Het is toch België? Ze spreken toch Nederlands? Ja. Dat valt best wel tegen. De cultuurschok was groter dan ik had bedacht. In de wijk waar ik woon, ik woon ook in de Europese wijk, wordt niet zoveel Nederlands gesproken. Dus het is veel Frans. Wij zitten hier op het terras. Mensen om ons heen zitten allemaal aan de warme lunch. Dat zijn ook allemaal wel dingen die heel Brussels zijn. Die ik overigens heel erg leuk vind. Maar je voelt echt aan heel veel dingen dat het toch wel iets meer een zuidelijke cultuur is dan dat we in Nederland hebben.
Ja. En er wordt ook veel gesproken natuurlijk met elkaar tijdens de lunch. Het is echt een soort moment om te lobbyen of elkaar te ontmoeten.
Ja, precies. Het is, de Belgen noemen dat vooral koffietje doen. Maar een koffietje doen is nooit zomaar een koffietje doen. Dan wil men ongetwijfeld iets van elkaar.
Terwijl een ober ons de menukaart overhandigt, vertelt Annemarie me waarom ze zo graag naar Brussel wilde. Want na een periode in Den Haag als online campaigner bij de VVD, als coördinator van de nieuwsroom bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, trok het buitenlandse avontuur.
Dit is waar het gebeurt, op Europees politiek niveau. Dat is in Brussel, dat is in deze vierkante kilometer. Ja, hier gebeurt het. Dus je ziet dat bedrijven, brancheorganisaties, NGO's, ja, die zitten allemaal hier. Want als je het Europese beleid wil beïnvloeden, dan kan dat natuurlijk deels op nationaal niveau. De ministers van de landen zelf hebben ook een groot zegje hier in Brussel. Die zijn hier ook vaak. Maar als je echt de Europese politiek wil beïnvloeden, dan moet je hier zitten. De klassieke lobby, dat heb je wel in Brussel natuurlijk. Dat gebeurt hier heel erg veel. En wat wij daaraan toevoegen is dat we moderne campagne- en communicatiemethoden daaraan toevoegen die je lobby echt heel veel impact geven.
Oké, dus de ouderwetse lobby in de wandelgangen.
Die moet ook gebeuren.
Die wordt ondersteund met communicatie, met campagnes.
Precies,
En versterkt elkaar eigenlijk.
Ja, precies. Ja, dus wij gaan heel erg uit van die 360-methode. En 360, daarmee bedoelen we eigenlijk dat degene die waar je verhaal aan wil vertellen, dat je die van alle kanten bestookt. En dus dat is na deels ook die klassieke lobby met het koffietje hier op Plas Lux op het terras. Maar dat is ook online advertenties of een event of nou ja, noem maar op. Dus we zoeken altijd naar manieren om die boodschap met zoveel mogelijk impact te krijgen bij degene die die boodschap moet ontvangen.
Ja, doen jullie ook politieke campagnes bijvoorbeeld nu voor de EU-verkiezingen?
Ja, dat is een goede vraag. In Nederland doen we dat sowieso niet. Waarom is dat? Mijn collega's en ik, wij zijn eigenlijk allemaal politieke campagneveteranen. Dus heel veel van mijn collega's die hebben in Nederland ook bij politieke partijen gewerkt. Maar ja, je hoort het al, politieke partijen. Wij hebben niet allemaal bij dezelfde partij gewerkt. Ik heb bijvoorbeeld bij de VVD gewerkt. Ik heb een collega die heeft bij D66 gewerkt. Ik heb een collega die is nu nog GroenLinks-Statenlid. Je hoort het. We zullen het nooit eens worden over voor welke partij we in Nederland zouden moeten werken. Hier in Brussel gaan we daar iets liberaler mee om. Mijn collega's en ik die hier zitten, wij hebben allemaal een achtergrond in de liberale politieke bubbel. Dus hier werken we bijvoorbeeld wel met liberale denktanks of de liberale groep in het Europees Parlement. Ja.
Ja. Maar dat is ook een beetje het rare natuurlijk. Misschien voor Nederlandse burgers ook wel om te begrijpen dat bijvoorbeeld D66 en VVD, die elkaar nu niet meer zo leuk vinden na de verkiezingen, dat die hier toch tot één en dezelfde familie behoren.
Ja, als mensen dat al weten, dat is... Ja.
En wordt dat niet verteld? Waarom weten ze dat eigenlijk niet?
Ja, dat is een goede vraag. Nou ja, kijk. Die Europese verkiezingen, hoe gek het ook klinkt, zijn uiteindelijk nationale verkiezingen.
Ja.
In het Europees Parlement zijn er na de komende verkiezingen 31 zetels te verdelen onder Nederlandse politici. In totaal zijn het 720 zetels, maar ja, wij gaan alleen over die 31 zetels op 6 juni naar de stembus. Maakt het dan uit of je op D66 of VVD stemt? Ja, dat maakt wel uit. Want op Europees niveau zijn die partijen inderdaad eigenlijk gegroepeerd. En dat is heel logisch, want anders heb je honderden kleine politieke fractietjes in het Europees Parlement. Ja, daarmee ben je niet zo slagvaardig. Dus het is wel zo dat bijvoorbeeld op Europees niveau de centrumpartijen, de pro-Europese centrumpartijen, in Nederland zijn dat dan de liberale partijen, VVD en D66, die werken samen. Onder andere met bijvoorbeeld de partij van Macron. Ik vind het wel belangrijk om dat uit te leggen. Ik ben op verjaardagen ook altijd een beetje die nerd die hier dan over zit te oreren. Heel leuk, feestjes met mij.
Ja.
Maar ik denk dat het belangrijk is om dat uit te leggen. Omdat een zeker begrip van hoe de Europese democratie werkt, vind ik belangrijk. Ja.
Ja. We kunnen bestellen, geloof ik.
Pour moi, la salade César, s'il te plaît.
We hebben de lunch besteld en gaan meteen de diepte in. Ik ben benieuwd hoe je je kunt wapenen tegen het negatieve sentiment dat nu heerst in Europa.
Europa-kritische partijen, dat zul je altijd hebben. En dat is ook niet per se erg. Hè? Mensen mogen Europa-kritisch zijn. En er zijn ook echt wel dingen waar je kritisch op mag zijn die niet goed gaan. Maar over het algemeen denk ik dat ook heel veel... Een groot deel van dat sentiment komt ook uit onbegrip. Dus ik denk ook echt wel dat we veel duidelijker moeten maken wat het belang van Europa is.
En hoe doe je dat? Is dat uitleggen of informatie geven? Of gebeurt het op een andere manier beter?
Ja, uitleggen vind ik nooit zo'n heel goed onderdeel van een campagne. Bij Meuten werken we bijvoorbeeld heel veel met gedragswetenschappen. Dus dan gaan we kijken van wat voor systemen uit gedragswetenschap hebben we nou die het beste een boodschap op een effectieve manier met impact bij de ontvanger kunnen brengen. Nou ja, ik kan je vertellen dat uitleggen niet per se een van die methodes is. Maar ik denk wel dat we Europa wat concreter moeten maken voor de Nederlander. En dat kan in dingen zitten die nice to have zijn. Zoals, stel jij gaat komende zomer op vakantie naar Spanje, dan kun je gewoon je moeder facetimen met dezelfde internetbundel als die je in Nederland gebruikt. Ja. Dat zijn dingen die Europa heeft geregeld. Of een universele telefoonoplader. Ja, dat lijken kleine dingen, maar dat helpt natuurlijk wel ook om onze economie meer één geheel te geven. Maar je hebt natuurlijk ook het grotere, het geopolitieke verhaal natuurlijk. We zien heel veel geopolitieke onrust om ons heen en ook op het Europees continent. Dus ik denk ook wel dat bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne eraan bijdraagt dat mensen het belang van Europa beter inzien.
Ja, wat voor gedragswetenschappelijke technieken zit je daarvoor in? Kun je een paar voorbeelden daarvan noemen?
Een voorbeeld wat je zou kunnen gebruiken is de gedragswetenschap loss aversion. En loss aversion, dat wordt veel gebruikt in campagnes. En bekende voorbeelden zijn bijvoorbeeld de Brexit-campagne. De slogan van de Brexit-campagne was Take Back Control. En die slogan zou niet zo sterk zijn als het alleen maar take control zou zijn. Dus met take back control impliceer je dus heel sterk dat die controle iets is wat de Britten was afgenomen. En door wie was het afgenomen? Hè? Volgens die campagne was dat door de EU afgenomen. Ja. Nou ja, volgens mij komen heel veel Britten daar inmiddels wel een beetje op terug. Maar dat is een heel sterk sentiment wat je voelt in zo'n campagne. Een ander bekend voorbeeld is Donald Trump, Make America Great Again. Ja. Die is natuurlijk een veel sterkere slogan dan Make America Great. Ja. Make America Great Again. Dus dat we vinden het veel vervelender om iets te verliezen dan dat we het fijn vinden om iets te krijgen.
Ja.
Snap je wat ik bedoel?
Ja, zeker. Ik denk trouwens dat er natuurlijk ook wel een tegenhanger te geven is. Met Reagan deed dat bijvoorbeeld. Hè, door een wereld te schetsen van een mooi land. En hè, dat is ook een toekomstvisie.
Morning in America.
Ja, precies. Ja. En dat is ook een toekomstvisie natuurlijk. Je kunt precies. Ook een soort iets wat je kan bereiken
zeker,
presenteren.
Zeker, ja, dat is een andere techniek. Maar dat loss aversion, dat zit zo in ons. Dat kruipt in ons reptiele breintje, om het zo maar te zeggen. Ja. Dat werkt gewoon heel erg sterk. En dat is denk ik wel een techniek die je zou kunnen toepassen. Als je heel duidelijk zou kunnen maken wat we verliezen als we de EU niet hebben. Dat zou een heel effectieve manier kunnen zijn.
Ja, denk je dat de reguliere partijen of de grotere Nederlandse partijen, dus sowieso de politieke partijen, genoeg uitgaan van dat soort gedragswetenschappelijke kenmerken? Want je ziet eigenlijk nu dat ze vooral worden gebruikt door populisten die eigenlijk zeggen van er is ons wat afgenomen of er dreigt gevaar. Terwijl ik heb het idee dat bijvoorbeeld een PvdA GroenLinks dat veel minder graag gebruikt, dat soort principes. Klopt dat een beetje mijn aanname of niet?
Nou, kijk, loss aversion, dat is natuurlijk ook wel een voorbeeld van een beetje een negatieve vorm van gedragswetenschap. Maar GroenLinks PvdA heeft hem wel ook gebruikt in de afgelopen campagne. Want een van hun slogans was Nederland weer vooruit.
Ja.
Dus daar zit hij ook gewoon in.
Oké, dus iedereen, alle partijen kunnen hem gebruiken.
Iedereen kan hem gebruiken.
In de strijd om het reptiele brein, want daar gaat het om, geloof
daar
ik, zo ongeveer.
Daar gaat het uiteindelijk om, ja.
Wat denk je dat heel belangrijk gaat worden, deze verkiezingen? Waar zullen we de strijd om zien? Is dat om ideeën, om denkbeelden of om iets anders?
Ja, een traditionele campagne volgt eigenlijk de volgorde inhoud, strategie, opkomst. Ja. Get out the vote noemen we dat in campagnetermen. Ja, de Europese verkiezingen zijn van oudsher eigenlijk verkiezingen waar het heel erg gaat om die opkomst. We hadden het net al even over gedragswetenschap. Wat ik nu ga doen draagt ook een beetje bij aan social proof. Dus mm-hmm. We baseren ons gedrag en onze meningen ook een beetje op wat we mensen om ons heen zien doen. Denk maar aan het massaal wc-papier kopen tijdens de COVID-crisis.
Ja.
Nou, typisch voorbeeld van social proof. Met dat even in het achterhoofd. Kijk, de vorige Europese verkiezingen was de opkomst iets minder dan 42%. Even ter vergelijking, de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen lag het boven de 70%. Dus de Europese verkiezingen kennen van oudsher echt een wat lagere opkomst dan andere verkiezingen. Dus daarom denk ik dat de campagne ook heel erg zou gaan om dus je kiezers motiveren om daadwerkelijk naar de stembus te gaan.
Ja. Een opkomstcampagne.
Een opkomstcampagne, dat denk ik wel, ja.
En hoe ziet die er gedragswetenschappelijk uit?
Nou, volgens mij moet je dus, als je daar gedragswetenschap weer tegenaan gooit, denk ik dat je social proof prima kan inpassen door als norm te stellen dat je wel gaat stemmen bij de Europese verkiezingen.
In de eerste aflevering sprak ik tijdens een kop koffie Alice Stolmeijer. Haar zorgen over de democratie, de bedreiging door online trollen, de verdeeldheid die hier gezaaid wordt, is me allemaal bijgebleven. Ik ben dan ook benieuwd hoe Annemarie kijkt naar die ontwikkeling en wat er tegen te doen is.
Kijk, ik denk dat daar wat sowieso heel belangrijk is, is dus kwalitatief hoogwaardige, betrouwbare journalistiek. Dus er moet ook echt iets tegenover staan waar mensen dus vertrouwen in kunnen hebben. Dat goede en betrouwbare informatie is. Ik zag van de week een onderzoek van het CBS en dat stemde me eigenlijk best wel hoopvol.
Mm-hmm.
Namelijk dat jongere generaties, zeker in Nederland, dat jonge generaties best wel, internetwijs zijn. Dus eigenlijk hoe jonger je bent in Nederland, hoe minder snel je iets vertrouwt wat je online leest. Dus de Nederlandse jongeren zijn best wel goed in het herkennen van fake news en in desinformatie. Neem niet weg dat het nog steeds wel een probleem is. Want de jongeren mogen nog niet gaan stemmen. Dus volgens mij moeten we wel heel erg inzetten op die internetwijsheid. Maar daar zou inderdaad ook best een campagne tegenaan kunnen gooien.
Ja.
Dat je voorzichtig moet zijn met wat je online leest.
Bij elke grote verkiezing in Europa krijgen we te maken met nieuwe social media fenomenen. Denk aan Cambridge Analytica en Donald Trump, aan Brexit. Dus wat zijn de nieuwe beïnvloedingstechnieken voor deze verkiezing?
De meeste vernieuwing zit denk ik in artificial intelligence. Is een beetje een buzzword geworden. Mm-hmm. Maar toch denk ik dat we daar heel veel ontwikkelingen in gaan zien. Ook in campagnes. Ik zag laatst bijvoorbeeld al een bedrijf. En die konden voor politieke campagnes super persoonlijke video's maken met behulp van AI. Dus dan heb je bijvoorbeeld, stel je voor dat Geert Wilders een video maakt speciaal voor jou. Hè, en dat doet hij dan met AI. Dan zegt hij, hey Jesper, van Adformatie. Hallo, Geert Wilders hier. Leuk dat je kijkt naar mijn video. En hij kan jou dan precies aanspreken op die onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Ik denk dat we de komende Europese verkiezingen nog niet zo ver zijn in deze ontwikkeling dat echt al op grote schaal ingezet gaat worden. Maar we gaan dat wel zien. We gaan denk ik ook de negatieve kant daarvan zien. Ik weet niet of je die foto hebt gezien, maar bij de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland ging er op een gegeven moment op Twitter of X, ik weet even niet meer hoe het toen heette, maar in elk geval dat platform.
Ja, Twitter.
Twitter. Ging er een foto rond van Frans Timmermans in een privévliegtuig. Ja, ja. En hij zat daar aan een enorme Brusselse maaltijd, laten we maar even noemen. Maar die foto die was helemaal niet echt. Die was AI gegenereerd. En als je er goed naar keek, dan zag je dat ook wel. Maar mensen willen ook wel heel graag bevestigd worden in wat ze vinden en wat ze zien. Dus die foto, kijk, jij hebt hem gezien, ik heb hem gezien. Dat betekent dus dat hij toch wel heel veel gedeeld werd.
Ja.
En dat is wel gevaarlijk.
En zou je daar een tegenstrategie op kunnen bedenken? Door daar bijvoorbeeld heel kort op te zitten met een campagneteam rond Timmermans in dit geval. Door daar heel snel, dat het eigenlijk ook een soort als een boemerang terugkomt bij degene die dit soort beelden gebruikt. Misschien zelf niet maakt. Ja. Dat is moeilijk te bewijzen. Maar
dat is moeilijk. Nou kijk, op zich, hè, als we het dan hebben over waar is de EU goed voor. Nou, de EU is wel, Europa is het eerste continent, de EU is het de eerste instituut ter wereld dat een AI Act, dus wet en regelgeving rondom artificial intelligence, is afgelopen december aangenomen door het Europese Parlement.
Mm-hmm.
Ja, super belangrijk. Dus dat, ik denk dat dat ook gewoon een stap is. Tot de afgelopen jaren was het een beetje ieder voor zich en van alles en nog wat proberen. Eigenlijk een beetje wat je in 2016 zag met die hypertargeting en Cambridge Analytica. Ja, dat zie je nu met AI. Dus die eerste stap is toch wet en regelgeving. Ja, wat je daar campagnematig mee moet, dat blijft altijd lastig. Want je wil er ook niet te veel aandacht aan geven. Dan krijg je een beetje zo'n, denk niet aan de roze olifant effect.
Ja, ja, precies. Verwacht jij dat deze verkiezingen erg anders zullen zijn dan die we in november in Nederland hebben gezien?
Ja, dat is een goede vraag. Het ligt er een beetje aan wat de partijen gaan doen. Ik kan me voorstellen dat, ik zei net al eventjes dat de Europese verkiezingen zijn uiteindelijk nationale verkiezingen. We stemmen op Nederlandse politici, op Nederlandse lijsten van Nederlandse partijen.
Ja.
Omdat we die 31 Nederlandse zetels in het Europese parlement onder ons gaan verdelen. In die zin zul je ook echt wel zien dat partijen er op een nationale manier mee omgaan. Natuurlijk wel over Europees beleid. Maar ik denk dat de campagne gaan we toch denk ik heel veel bekende Nederlandse gezichten zien. En dat is ook niet zo gek, want onbekend maakt onbemind.
Ja.
En heel veel Nederlanders kennen denk ik niet de Europese lijsttrekkers.
Nee, dat zie je bijvoorbeeld al. De PVV zet Wilders heel erg voorop.
Ja.
Nu is dat wel een beetje van alle tijden dat de grote landelijke kopstukken op gemeenteraad bij lokale verkiezingen
precies,
worden ingezet.
Dat is niet alleen bij Europese verkiezingen, ja. Dat zien we ook. Dat vind ik ook altijd een beetje gek, bijvoorbeeld bij de Provinciale Statenverkiezingen. Dan heb je de avond daarvoor heb je een debat met de partijleiders.
Ja,
dus een debat onder de partijleiders. Terwijl dat is heel gek, want Geert Wilders gaat geen statenlid worden in provincie Zuid-Holland.
Nee.
Net als dat hij ook niet hier op de Europese lijst staat.
Nee.
Maar het is wel begrijpelijk van het campagneoogpunt.
Ja, je zou dat ook in adviseren aan een politieke partij.
Kijk, het is heel logisch, want dat is wat mensen kennen.
Ja.
En dat is wat je dan misschien ook populair maakt. Maar ik zou toch eigenlijk ook wel willen dat er wel ook wat aandacht komt voor de Europese lijsttrekkers. Maar dat blijft lastig.
Ze zullen ongetwijfeld een bad gaan voeren met elkaar, schat ik zo in.
Dat hoop ik wel. Ja, dus maar het zal niet zo goed zichtbaar bekeken worden als de nationale debatten met de Tweede Kamerverkiezingen.
Nee, dat denk ik ook niet. Hoe leven die verkiezingen eigenlijk hier in Brussel zelf? Is dat iets waar groots naar wordt uitgekeken? Hoe merk je daar wat van?
We zitten hier natuurlijk wel midden in de Europese wijk op dit moment.
Ja.
En hier merk je dat natuurlijk echt wel. Dus hier gonst het. En hier zijn debatten en evenementen. Het is denk ik heel leuk om zo meteen ook even te gaan kijken hier op Place Luxembourg. Bij het Europees Parlement hangen hele grote banners met use your vote. We are putting it here. En allemaal, ze hebben er allerlei campagnes voor. Hier leeft het wel heel erg. Voor de Belgen is het wel eigenlijk ook wel een interessant verkiezingsjaar.
Ja.
Die gaan voor heel veel verkiezingen tegelijk. Dus ik geloof op de dag dat zij gaan stemmen voor de Europese verkiezingen, gaan zij ook stemmen, als ik het goed heb, want je hebt heel veel politieke lagen hier in België,
ja,
voor hun nationale verkiezingen en ook voor hun gemeenteraadsverkiezingen. Dus die gaan voor heel veel verkiezingen tegelijk naar de stembus.
Ja.
Ja, dus dat is ook wel interessant. Dus het leeft wel hier. En België is op dit moment ook EU-voorzitter. Dus
dus die hebben nog een extra...
Die hebben nog een extra impuls. Ja.
Hoe leeft de EU-verkiezing bij bedrijven? Is het spannend of is het werk al gedaan in lobbytrajecten en bij de samenstelling van programma's?
Een deel daarvan is al bezig of is al gebeurd. Hè. De Nederlandse partijen hebben hun verkiezingsprogramma's voor de Europese verkiezingen zo goed als rond. Er zijn nog wel wat congressen de komende tijd waar er dan nog over gestemd wordt. Er zullen nog wat moties en amendementen komen. Dus er is nog wel ruimte voor beïnvloeding. Maar heel veel is ook al gebeurd. Maar dat neemt niet weg dat er ook nog heel veel moet gebeuren. Ten opzichte van 2019, toen waren de laatste verkiezingen. Nu komt er in juni een nieuwe club hier naartoe. Als je een beetje kijkt naar de peilingen, dan zou het best wel kunnen dat die samenstelling van het Europees Parlement echt heel erg gaat veranderen. Dat betekent niet alleen dat je nieuwe relaties moet gaan opbouwen hier in Brussel, wat je moet.
Ja.
Er komen gewoon nieuwe gezichten en nieuwe mensen. Maar je zal ook andere framing en andere taal moeten gaan gebruiken. En dat is nu echt iets waar wij als Meute bedrijven en organisaties bij helpen. Is wat zijn nou frames die echt resoneren bij die nieuwe mensen hier in het Europees Parlement? Dus die, ja, wat wij noemen die onboarding van die nieuwe Europarlementariërs. Ja. Daar moet je echt heel veel aandacht aan gaan besteden als bedrijf.
Dan moet je die nieuwe mensen ook goed kennen. Hoe zou je ze omschrijven?
Ja, even uitgaande van de peilingen, want het is koffiedik kijken. We weten natuurlijk pas op 9 juni officieel wat de uitslagen zijn.
Mm-hmm.
Maar hoe het er nu naar uitziet, is dat de flanken een stuk groter worden dan dat ze nu zijn.
Ja.
Dus bijvoorbeeld de groep waar ook de PVV van uitmaakt, die lijkt een stuk groter te gaan worden komende verkiezingen. Maar wat ook de IPP, dus dat is de conservatieve groep waar vanuit Nederland CDA ook onderdeel van uitmaakt. Die lijkt echt heel erg groot te worden. Dus wat nou belangrijk is dat je echt heel goed gaat uitzoeken wat resoneert nou bij die mensen. Hoe kan ik mijn wensen en belangen nou op zo'n manier framen dat die mensen het eens zijn met wat ik wil.
Toch maar even Wilders, die flank die groter wordt. Niet dat het om hem gaat, maar die flank in ieder geval. Wat resoneert daar beter? Is dat dat je nationale belangen meer benadrukt?
Ja.
Of dat soort dingen?
Ja, dat is heel interessant. Je kan dat best wel goed onderzoeken wat daar nou goed werkt. En wat we zien is dat die groep inderdaad er toch wat nationalistischer in zit. Dus kan het van belang zijn om nog duidelijker te maken, en misschien hebben we daar ook wel wat laten liggen de afgelopen jaren, nog duidelijker te maken aan de Nederlanders. Wat heb ik nou aan de EU?
Laatste vraag. Er wordt in Nederland ook nog geformeerd. En misschien zelfs nog wel tijdens de verkiezingen zelf. Heeft dat invloed op hoe de verkiezingen gaan verlopen? En misschien ook wel op de standpunten en campagnes van de politieke partijen?
Ja, dat zou best wel kunnen. Kijk, je ziet dat het is ook een beetje ingewikkeld, hè? Want die formatie is ook een beetje een black box. We weten niet precies wat daar wordt besproken. We weten niet precies wat eruit gaat komen. Ik kan me ook voorstellen dat partijen er belang bij hebben om het ofwel te versnellen ofwel het een beetje uit te stellen tot na de Europese verkiezingen. En andersom is ook waar. Als je een hele goede verkiezingsuitslag gaat hebben bij de Europese verkiezingen, dan kan ik me voorstellen dat je iets harder met je vuist op die formatietafel gaat slaan.
Dan heb je meer positie gekregen om wat te eisen.
Ja.
Waar ga jij zelf eigenlijk stemmen? Doe je dat hier in,
ja, natuurlijk.
In Brussel? Of,
hier in Brussel, ja.
En hoe ziet dat er? Is dat bij de Europese Unie hierachter in het gebouw? Of,
dat zou leuk zijn.
Ja, ja, toch?
Ja, toen ik in Den Haag woonde, maakte ik er echt een kunst van om op zulke leuk mogelijke plekken te gaan stemmen.
Ja.
Dus ik ben inderdaad in Den Haag wel eens in het Kunstmuseum gaan stemmen. In de Tweede Kamer ben ik gaan stemmen. In de Eerste Kamer ben ik gaan stemmen. Dat vond ik altijd heel erg leuk.
Ja, ja.
Het antwoord is dat natuurlijk ga ik stemmen voor de Europese verkiezingen. En als Nederlander in het buitenland gaat dat ietsje anders dan wanneer je in Nederland woont. Wij stemmen namelijk per brief.
Okay.
Als je als Nederlander in het buitenland woont, dan moet je je registreren bij de gemeente Den Haag. Dat je dus Nederlander in het buitenland bent, maar graag wil stemmen. Dus doe dat allemaal als je in het buitenland woont. Doe dat echt, dat is heel belangrijk. Dus wij krijgen inderdaad een brief van de gemeente Den Haag. En dat is eigenlijk helemaal niet dat gezellige biljartlaken wat Nederlanders mogen uitvouwen. Nee, wij krijgen gewoon een lijstje met welk partijnummer wil je stemmen en welk nummer op de lijst wil je dan stemmen.
Ja.
En dat doe je dan in een envelop. En ofwel dat mag je opsturen naar de gemeente Den Haag. Of, en dat doe ik om er toch een momentje van te maken, mag je het naar de Nederlandse ambassade brengen.
Onze lunch is inmiddels gearriveerd.
Ja, ik zie dat jij voor een echte Brusselse lunch bent gegaan.
Ja, warm. En ik zie dat jij voor een, niet Nederlandse, dat kan ik het niet noemen, maar wat eet je precies eigenlijk?
Ik heb een Caesar salade besteld.
Ja,
ja,
wel koud.
En wel koud.
Eet smakelijk.
Jij ook.
Na onze Brusselse lunch neem ik afscheid van Annemarie Lietjes. Want mijn volgende afspraak wacht alweer op mij. In de volgende aflevering van Brusselse Gangen spreek ik met communicatie-expert en tevens kandidaat voor de Europese lijst van D66, Anita Pannenbakker. Dit was Brusselse Gangen, een podcastserie van Adformatie, geproduceerd door Microphone Media. Deze serie is mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds van de Europese Unie.